próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Welkom en fijn dat je luistert naar mijn podcast Zij Zegt, hier live vanuit mijn postzegel in Amsterdam-Noord. In mijn wekelijkse podcast voor de AD en alle regiotitels probeer ik vanuit mijn vrouwelijke perspectief naar het nieuws te kijken en dit een beetje te duiden. Omdat ik denk dat we de vrouwelijke blik nogal eens missen in het nieuws en in de actualiteit. En daarom schrijf ik iedere week een column op woensdag en maak ik elke week een podcast. Podcast en die column kan je via mijn nieuwsbrief krijgen. Je iedere week binnen, dus misschien even leuk om te abonneren. Ga dan even naar het ad.nl/zijzegt en meld je aan. Dan ben je van alles meteen op de hoogte, dat is wel zo leuk. En ook leuk om met mij mee te discussiëren over onderwerpen, want er is genoeg gaande deze week, om maar eens iets te noemen. Ja, het kon echt maar over één ding gaan. De misstanden achter de schermen bij The Voice of Holland. Over wat Ali B. op zijn kerfstok heeft. Jeroen Rietbergen, Marco Borsato. Ja, het ging de hele week over wie heeft wat gedaan en wat zou er zijn gebeurd. Gisteren aflevering van Boos om 4:00. Het leek wel het nationale aftelmoment. Iedereen zat klaar ongeveer. Nou, dat was vrij schokkend, vond ik. Na de uitzending van Boos schoof ik aan bij Johnny de Mol. Aan tafel bij zijn talkshow 7:30. Ik moet zeggen dat ik het echt heel knap vond hoe hij het durft te benaderen allemaal. Het is natuurlijk voor hem ook echt niet makkelijk. Het zal maar over je vader gaan. Ja, hij moet wel even die klappen elke keer opvangen. Ja, ik vind dat echt wel heel cool dat hij dat toch doet. Maar goed, ik zat aan tafel samen met advocaat Gerard Spong en met mijn collega Eusjan Akjol en seksoloog en therapeut Nienke Nijman. En dat was best een emotioneel en heftig gesprek. Dat heb ik sowieso deze week als het gaat over seksueel geweld, verkrachtingen, aanranding. Vind ik heel ingewikkeld. Nou ja, ik vind het niet ingewikkeld. Ik vind het gewoon emotioneel. Dus dat is altijd een beetje heftig. Deze week zat ik ook bij Op 1 aan tafel. Daarna kreeg ik best wel veel reacties. Maar ook van mensen die mij toch echt heel erg proberen te pushen. Van je moet aangifte doen. Van mijn eigen verkrachtingszaak. Maar ook op social media veel direct messages van mensen. Nou, best wel. Ja, het gaat je altijd niet in de koude kleren zitten. Ik doe het heel graag omdat ik vind dat ik. Een gezicht moet geven aan dit probleem. Dus ik sta graag daarmee op de barricades. Maar het is ook na zo'n hele week ook altijd best wel heel emotioneel en zwaar. Goed, gisteren dat gesprek aan tafel vond ik ook pittig. Het is natuurlijk ook een emotioneel onderwerp. En ik had na afloop niet zo heel fijn gevoel. Maar goed, dat heb ik vaak hoor, na zo'n media optreden. Want ik ben gewoon heel kritisch op mezelf en dus aan tafel heb je toch ook niet altijd het idee dat je. Het gaat snel, hè? Dus je hebt ook vaak het idee, ook had nog heel veel moeten zeggen en ik heb het niet goed gedaan. Maar goed, dat viel denk ik wel mee achteraf gezien. Mijn gevoel was een beetje dat ik. Ja, dat het te veel ging over de regeltjes en wat al dan niet strafbaar is. Dus heel erg over. Ja, waar het vaak over gaat, als het over seksueel wangedrag gaat, gaat het vaak over de probleembestrijdingen. Het gaat meer dan over het probleem zelf. En daar bedoel ik mee, dat er toch wel wat. De discussie gaat vaak over wat zouden vrouwen moeten doen om hun grenzen aan te geven en om zich te melden. En dat zei John aan het einde nog. Meld je. En de focus ging heel erg daar naartoe. In plaats van wat zouden mannen moeten doen om hun handen thuis moeten houden. Ja, waarom zou jij over een grens heen gaan bij wie dan ook, man of vrouw? En waar komt dit gedrag vandaan? We moeten denk ik, voordat we naar de probleembestrijding gaan en de regels en de wetgevingen en de handboeken, eerst eens kijken van what the fuck? Want serieus, is het nou echt zo moeilijk om gewoon je handen thuis te houden? Of lukt het je nou echt niet om die dikpiek foto, heb je te wissen in plaats van op cent te drukken? Ik bedoel, het is toch niet zo vreselijk ingewikkeld om je niet op te dringen aan een ander? Ik bedoel, ik vind dat ook niet ingewikkeld. Dus waarom zou het van een ander wel ingewikkeld zijn? Ik vind dat we daar veel meer over moeten praten. Over dat grijze gebied wat zo vaak wordt gezegd, waarvan ik denk, zo grijs is dat helemaal niet. Maar ja, kennelijk wel. Want heel veel mensen snappen nog niet helemaal wat wel en niet kan tegenwoordig. Ook zoiets. Dat wordt ook maar continu geroepen. Nou ja. Ja, je kan gewoon niet ongevraagd aan een ander zitten. En je kan ook niet jezelf opdringen. Je moet je gewoon echt ongelooflijk goed beseffen in welke machtsverhouding je zit. En dat is in heel veel. Dat is niet alleen maar een baas en een stagiair, maar ook leeftijdsverschil. Dus er spelen gewoon heel veel andere dingen mee. En het is voor slachtoffers vaak echt heel ingewikkeld om een melding te maken daarvan. Ik bedoel, dat heb ik zelf ook al eens meegemaakt, schrijf ik ook deze week in mijn column. Daarin schrijf ik dat ik het ook een keer met een ex-baas heb meegemaakt die mij via iets, kwam een bericht binnen over een beetje een foute opmerking over een tv-optreden die ik ooit heb gedaan. Dus melding maken is super ingewikkeld. En aan de andere kant, als je melding wel maakt, hè, zoals eigenlijk ook is gebeurd bij Jeroen Rietbergen en bij John de Mol, daar is een melding over gemaakt. En ja, daar is eigenlijk niet heel veel mee gedaan. Dus melding maken, ja, dat is één. Maar ja, wat gebeurt er dan? Want wie controleert dan deze macht? En wat zijn de consequenties? Nou, die zijn vaak niet zo heel groot. Jeroen mocht gewoon weer aan het werk daarna. En er is voor de rest niet heel veel onderzoek naar gedaan. Dat gebeurt toch wel heel vaak. Ik kan me nog herinneren, mijn eerste stage, dat liep ik bij een tv-productiemaatschappij. En daar had ik een stagebegeleider. Die man was echt, ik was toen 20, misschien 19 of 20. En deze man kon echt mijn vader zijn. En hij ging op een gegeven moment op een goed moment een keer 's avonds in de montageruimte staan. Iedereen is ook 's avonds aan het werk. En we stonden in de montageruimte en hij kwam achter me staan en legde zijn hand op mijn heup en duwde zijn geslachtsdeel tegen mijn billen aan. En ik schrok meteen. En ik heb daar ook meteen een melding van gemaakt. Heel erg onverschrokken eigenlijk. Veel meer dan dat ik nu zou zijn, omdat dat misschien ook nu wat meer ervan afhing of zo. Ik weet het niet, maar toen heb ik destijds meteen melding gemaakt en hij kon ook gaan, de beste man. Hij stond gewoon een week later, had hij zich weer aangemeld bij een andere klus, bij een andere productiemaatschappij. Dus voor hem was er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Hij was gewoon van werkgever gewisseld. Dus het probleem was een beetje, het probleem was totaal niet opgelost. Kortom, we weten eigenlijk ook niet zo goed wat we daarmee aan moeten met die meldingen. Dus er zijn best wel veel facetten waar het gewoon nog wel misgaat. In de eerste plaats natuurlijk, wat is consent en wanneer ga je, wanneer kan je wel of niet met iemand, wanneer ga je wel of niet over iemands grenzen? Volgens mij is dat gesprek één. En vervolgens moeten we ook gaan praten over wat dan wel als die meldingen er zijn. Hoe doe je dat in je eigen bedrijf? Hoe doe je dat bij vertrouwenspersonen? Maar ook hoe doe je dat, hoe gebeurt dat in de wet? Want op dit moment is de wet zo nog ingericht dat meldingen van aanranding en verkrachting, dat is nog best heel ingewikkeld, want je moet laten zien dat er geweld gebruikt is. En dat is in de meeste gevallen, kan je dat niet laten zien, omdat heel veel vrouwen bevriezen. 70% van de gevallen bevriest. Dus voor deze vrouwen, welke sporen van geweld ga je laten zien? Niks, die zijn er dus niet. Dus het is dan vaak het ene woord tegen het ander. Dus zijn woord tegen het haren of andersom. Dat is heel ingewikkeld. Dus die wet die moet aangepast worden. En dat vinden ze bij Amnesty International inmiddels ook. Want er is een wetsvoorstel, die is vorig jaar door Vert Grapperhaus gemaakt. Maar die is nog steeds niet aangenomen. En op z'n vroegst verwachten ze dat in 2024. Holy moly. 3 jaar later dus. Ik praat hier verder over met Martine Groeman. Zij is jurist bij Amnesty in Nederland, of International. En hebben ook vanuit Amnesty, komt er morgen een stuk in de krant waarin ze dit onderwerp aansnijden. Aan de telefoon heb ik Martine Groeman. Martine, jij bent jurist bij Amnesty. Fijn dat je even tijd voor mij hebt om te praten over wat er allemaal is gebeurd deze week. De eerste vraag maar meteen. Jij hebt gisteren waarschijnlijk ook gewoon de uitzending boos gekeken. Wat is jouw reactie? Wat heb jij gezien?
Ja, nou, ik denk net als iedereen dat ik ook onder de indruk ben van de verhalen. Van de hele dappere verhalen van de slachtoffers die aan het woord kwamen. Ja, helaas ook niet nieuw voor mij. Ik werk zelf ook met slachtoffers die een verkrachting hebben meegemaakt. Dus heel veel was ook herkenbaar wat ze zeiden. Maar gelukkig zou ik zeggen, wendt het ook nooit, zulke verhalen. Het is natuurlijk een enorme impact en trauma voor de desbetreffende mensen. Dus ik heb vooral ook met een knoop in mijn maag toch zitten kijken. Maar ook heel erg onder de indruk van het werk van Tim Hofman, wat hij hier blootlegt. En enorme, ja, toch dappere vrouwen die hiervoor uitkomen en zeggen van nou, ik pik dit niet langer, ik ga hier toch melding van doen en met Tim praten. Dus ook heel erg onder de indruk van hen.
Ja, hey, en wat vond je van de verhalen van Ali, Ali B en Marco Bossato en Jeroen Rietbergen? Die waren vrij schokkend. En wat vond je van de reactie van John op de aantijgingen?
Ja, nou, ik hoop dat John de Mol eigenlijk vandaag alweer geleerd heeft van zijn reactie. Want ik denk op zich dat het natuurlijk goed was, ja, dat hij meteen uitleg aan Tim Hofman zelf wilde geven op dat moment. Maar hij legde natuurlijk veel van de verantwoordelijkheid bij de vrouwen om aangifte te doen.
Ja.
Nou ja, en vrouwen hoeven dat helemaal niet te doen. Het probleem ligt niet bij de vrouwen. Dat hebben zijn medewerkers vandaag ook natuurlijk goed in een advertentie aangegeven. Van het probleem ligt niet bij de vrouwen. Het is echt, educate your sons gaat ook wel rond op internet. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Om nu niet te zeggen, ja, het ligt weer aan de vrouwen. Het is ook echt een mannenprobleem om dit op te lossen. En ik hoop dat hij daar vandaag alweer van geleerd heeft. En denkt, oh, dit had ik niet zo moeten zeggen.
Er staat inderdaad een hele grote advertentie vandaag in het AD. Met de tekst, beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet de vrouwen uit het bedrijf.
Ja.
Daarbij bedoelen ze eigenlijk wat John de Mol aan het einde van zijn gesprek eigenlijk zei. Van wat heb je hier nou? Hè? Wat is je nou? Wat heb je eigenlijk geleerd? Of wat heb je hier eigenlijk van geleerd? Is dat vrouwen zich moesten melden. Nu denk ik ook wel, als ik het zo terugluister, van joh, ja, die man zat daar natuurlijk ook nadat hij het had gezien, meteen een reactie. Hij zal het ook vast heel goed bedoeld hebben. En het is natuurlijk ook zo dat vrouwen zich moeten melden. Dat is ook helemaal waar. Maar er mist er nog iets voor, hè?
Ik denk dat er ook, dat kwam natuurlijk wel in het item ook terug, toch ook een soort misvatting nog steeds over de dader van zulke misdrijven. Dat wordt gelukkig heel veel belicht nu in heel veel talkshows ook. Dat natuurlijk degene die verkracht of seksueel geweld bij iemand toepast, dat is niet die onbekende dader die iemand uit de bosjes trekt van zijn of haar fiets. En het is ook niet dat je als slachtoffer van je aftrapt en schreeuwt. In 70% van de gevallen bevriest een slachtoffer. En dat is een heel natuurlijk overlevingsmechanisme. En het verbaast me ook altijd dat het bij slachtoffers van verkrachting opeens anders zou liggen, dat die zich zouden moeten verzetten bij zo'n misdrijf. Ja. Als je het hebt over een overval, dan raden we ook winkelbedienden aan om zich niet te verzetten, mee te werken met degene, geld te geven. Dat is gewoon een heel natuurlijk en goed overlevingsmechanisme van het lichaam.
Ja.
En bij vrouwen wordt dat dan opeens anders als het om verkrachting gaat. Dus ik ben wel heel blij met de aandacht die daarvoor is. Ook deze periode. En dat je ziet in het stuk bij John de Mol, dat hij toch nog dingen zegt als, ja, ik kan me niet voorstellen dat zo'n aardige man zoiets doet. Ja, het is natuurlijk heel vaak die aardige man die zoiets doet. En daar moeten we helaas, denk ik, als samenleving onze ogen niet voor sluiten. En kijken wat we eraan kunnen doen om dit te voorkomen en slachtoffers te beschermen.
Ja, inderdaad. Hè. Dus wat opvalt is dat hij dan toch denkt van ja, John de Mol, Marco Bossato, aardige man. Ja, hoe kan dat nou? Het is bijna zo ongeloofwaardig. Maar goed, daar zit hem natuurlijk ook gewoon meteen de crux. Hè. En wat je al zegt, ook aardige mannen kunnen zich vergrijpen aan slachtoffers. Ja, eigenlijk wat mij heel erg opviel is dat John een beetje in een reflex schoot waar veel mannen last van hebben als zoiets ter sprake komt. Namelijk heel erg op de beklaagde bank zitten en van zich afbijten van nou, ik heb er alles aan gedaan. De protocollen liggen er nou eenmaal. Had ik nog meer moeten doen? Ik heb iemand op aangesproken. Ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer moet doen. Vrouwen moeten zich melden. De bal wordt eigenlijk teruggeduwd naar slachtoffers. En wat je net ook al zei, het is zo raar dat bij slachtoffers van seksueel geweld wel gebeurt. Maar ja, in gevallen van een overval gaan wij ook niet vragen. Goh, is dat wel echt gebeurd of zo? Of dus er ligt ook helemaal geen twijfel. Maar de vraag is eigenlijk, hoe duwen wij de bal weer terug?
Ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we deze discussie blijven voeren. Maar waar we vanuit Amnesty ook heel erg op hameren. Verkrachting en seksueel geweld, het is een mensenrechtenschending. En daar horen we als samenleving alles aan te doen om dat te voorkomen. En op dit moment is er niet alleen victim blaming richting slachtoffers in de samenleving. Maar dat zit eigenlijk ook in onze strafwet op dit moment. Omdat nog heel ouderwets eigenlijk ook in onze wet dwang bewezen moet worden om tot een verkrachting te komen. Dus dat kan door geweld, bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid. En dat zag je ook heel erg terugkomen in het item gisteren, waar vond ik ook wel heel indrukwekkend, een van de slachtoffers erg zat te worstelen ook met het woord verkrachting. Mag ik dit verkrachting noemen wat mij overkomen is? En dat komt dus ook gedeeltelijk door onze wet, waar dwang en geweld in centraal staan. Dat is niet hoe het zou moeten. We hebben in Nederland mensenrechtenverdragen ook ondertekend die het heel duidelijk aangeven. Het gaat om het ontbreken van wederzijdse instemming. Het moet gaan om consent en niet om dwang of geweld. Ja. En dat zou wel heel goed zijn. Dat was als samenleving het in ieder geval ook in de wet goed regelen. Dat dan ook door gaat sijpelen in de vraagstelling door de politie aan slachtoffers. Hoe we met elkaar hierover praten, dat het ook aan de keukentafel wordt besproken. Want het gebeurt natuurlijk ook nog steeds in relaties dat mensen zich niet veilig voelen en zich ook gedwongen voelen tot seks. Dus het is over de hele linie dat dit moet veranderen. En ik denk dat er gisteren in ieder geval heel veel punten in de uitzending waren van Boos, waar we het gesprek nog hopelijk heel lang ook over voeren. En dat het niet iets is, want dat is ook wel de angst die ik bij sommige slachtoffers hoor. Van ja, het is nu heel veel commotie, het zal volgende week wel weer rustig zijn. Terwijl het in heel Nederland gebeurt, bij heel veel bedrijven, scholen, buurman op de hoek. Dus het is heel belangrijk dat we dingen echt in het systeem veranderen ook.
Ja, en waar ik ook een beetje bang voor ben, is dat het heel erg over het al dan niet goed reageren van John de Mol is gegaan. Terwijl de focus zou toch eigenlijk op de slachtoffers moeten liggen en op de daders. Op Ali B. en op Jeroen Rietbergen en Marco Bozzato.
Zeker.
En vooral
zeker,
de slachtoffers, ja. Ja, nee, het is een goed punt wat jij zegt over de wet. Dat weet ik uit de eigen ervaring, dat de wet niet geldt voor heel veel vrouwen die te maken hebben gehad met verkrachting, omdat inderdaad 70% van de vrouwen bevriest. En daarmee kan je dus niet aantonen, volgens de wet niet aantonen dat er iets met je is gebeurd. Nu is die wet wel aangepast, tenminste. Er is een voorstel gedaan vorig jaar door onze toenmalige minister Grapperhaus. Dat voorstel, dat houdt in dat je beide toestemming moet geven. Kan je dat uitleggen, hoe dat zit, die wet?
Ja, nou, dat wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. Dus er wordt nog naar gekeken en mogelijk dat er dus nog aanpassingen worden gedaan in de wet. Dus dat maakt het een beetje lastig dat we nog niet het laatste wetsvoorstel hebben. En dan moet het ook nog naar de Tweede Kamer en natuurlijk nog goedgekeurd worden. Dus het is nu nog een voorstel. Maar het laatste voorstel dat wij hebben gezien zag er wel veelbelovend uit. Met name ook de toelichting die de minister daarbij gaf. Dat het echt moet gaan om jezelf ervan vergewissen eigenlijk dat de ander ook seks met jou wil. Dus dat je er niet meer mee wegkomt om te zeggen van, nou ja, ik dacht dat zij het ook wilde. En wat je gisteren natuurlijk ook in de uitzending van Boos zag in de voorbeelden, dat er best wel duidelijk was dat er geen instemming was van de ander. Geen wederkerigheid, geen afstemming. En op dit moment is dat super lastig inderdaad om te bewijzen. En bij verkrachtingszaken zal het altijd lastig natuurlijk zijn om dingen te bewijzen. Als er echt maar alleen het woord van de een tegen het woord van de ander zal zijn, is dat ook bij wat voor wet dan ook niet genoeg in Nederland om tot een veroordeling te komen. Maar het maakt wel nogal uit in de omgang die we met elkaar hebben. En we hebben vanuit Amnesty ook naar rechtszaken gekeken over de afgelopen jaren. En daarin zaten ook zaken waarin de rechters aangaven, hier was duidelijk sprake van een gebrek aan instemming van de slachtoffers. Maar dat is helaas op dit moment nog niet strafbaar in Nederland. Nou, dat zijn zaken die met een nieuwe wet mogelijk wel degelijk tot een veroordeling zouden kunnen leiden.
Ja, precies. Dus het is niet zozeer dat het makkelijker is om aan te tonen. Hè? Want ja, je kan nog steeds in beide gevallen zeggen, heb ik niet gezegd. Of hè? Het is moeilijk te bewijzen. Maar jij zegt, het is eigenlijk vooral voor het maatschappelijk belang. Het is van groot belang dat we deze wet doorvoeren. Omdat we dan veel meer tussen de oren hebben hoe het zou moeten zitten. Dus,
ja, dat, maar het is wel meer dan een soort symbolische wet, hoor. Het is wel echt een wet die een verschil maakt in zeker een aantal zaken die wij gezien hebben waar het mogelijk wel degelijk tot een veroordeling zou komen. En het belangrijkste is dat de wet dan ook echt de lichamelijke autonomie van mensen centraal stelt. Mensenrechten van iemand. En dat is echt meer dan een symbool. Want allerlei vragen die ook de slachtoffers zich stelden in de uitzending van Boos. Had ik mij niet moeten verzetten? Had ik maar niet mee moeten gaan? Dat zijn vragen die we van tafel kunnen vegen als in de wet gewoon heel duidelijk staat. Het is niet jouw schuld. De ander had instemming moeten vragen aan jou. En dat is een erkenning die echt meer dan symbolisch is. En we zien ook in andere landen. Kijk, daarin hoeft Nederland het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er zijn al 13 landen in Europa waar consent wel centraal staat in de wetgeving. En landen als bijvoorbeeld Zweden, die dat op een gegeven moment hebben ingevoerd, hebben ook een stijging gezien van het aantal veroordelingen. Maar ik zou willen zeggen, veroordelingen zijn belangrijk. Maar ik denk net zo belangrijk dat slachtoffers weten dat wat hen overkomt verkrachting was. Dat ze daar niet aan hoeven te twijfelen en dat het niet aan hen lag.
En is het dan ook niet beter dat we daar eens wat meer over gaan praten, over dat grijze gebied, hè, wat zo vaak het grijze gebied wordt genoemd.
Ik zou het dus ook geen grijs gebied noemen, hoor. Want het is gewoon verkrachting. Nee, het is niks grijs. Ik denk, we hebben ons ook wel verzet tegen eerdere wetsvoorstellen van de vorige minister, waar hij het bijvoorbeeld had over nog seks tegen de wil. Zulke soort termen zijn zo fout, want het heeft helemaal niks met seks te maken. Het is verkrachting, het is een misdrijf. En daar moeten we het over hebben. En ik hoop dat we wel met z'n allen het gesprek gaan hebben over consent. Ook mensen in relaties. Mm-hmm. Kun je vaker bij elkaar checken of je het allebei wil. En dat is iets wat ook al op scholen kan plaatsvinden. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, ze leren heel vaak op school wel hoe je je grenzen aan moet geven. En kleuters leren al stop, hou op, ik wil het niet te zeggen. Mm-hmm. Maar we hebben dat gesprek niet over consent. Mag ik een arm over jou heen leggen of niet? Hoe dichtbij mag ik bij je komen? Het is meer dan natuurlijk alleen seks. We moeten echt het gesprek aangaan over consent en wederkerigheid daarvan.
Ja. Ja. En wat mij gisteren, ik zat natuurlijk gisteren aan tafel bij 19:30, hè, wat mij ook heel erg opviel, is dat er toch over die meldingen nog steeds wel wordt gedacht, ja, er zijn ook valse beschuldigingen. Dat verbaast mij altijd zo enorm, want die valse beschuldigingen, dat daar hebben we het ook niet over als het gaat over een overval of iets anders. Het zit hem heel erg in. In dit soort zaken. Ja, vrouwen zijn zo bang om te roepen. Het is ik ben verkracht. Hè, dat meisje gisteren ook zei. Dat vond ik zo verschrikkelijk om te zien dat zij daar zo mee worstelde. Maar ook dat ze zei, ik ben bang om iemand vals te beschuldigen. En toen dacht ik, jemig, wat is dat er toch bij ons ingeramd? Dat je iemand vals kan beschuldigen van verkrachting. Lijkt wel alsof er een hele marketingcampagne jaar is geweest daarvoor.
Ja, nee, je ziet inderdaad dat het natuurlijk heel dapper is. Maar dat het ook niet inderdaad een must is om aangifte te doen. Het is iets wat je echt als slachtoffer zelf mag bepalen wat voor jou werkt. En van de slachtoffers die naar de politie gaan. Je hebt in een bepaald jaar waren er 1200 mensen die naar de politie gingen. En daarvan deden er uiteindelijk maar 500 aangifte. Dus je ziet al dat daar meer dan de helft uiteindelijk geen aangifte doen. Na het eerste informatieve gesprek met de politie. Vaak omdat hen dan bijvoorbeeld ook al wordt uitgelegd. Nou, het wordt een lastige zaak. Weet waar je aan begint. Nou, dan denken veel vrouwen toch. Nou, laat maar zitten. Hier heb ik geen zin in de komende jaren. En van die 500 zaken leidt het vaak maar in 100 zaken tot een veroordeling. De veroordelingen, dat is inderdaad echt het tipje van de ijsberg daarin. Dus ik hoop ook dat met nieuwe wetgeving, dat vrouwen zich gesteund voelen. Mannen ook, alle genders krijgen recht te maken met verkrachting, maar vrouwen ja, procentueel mm-hmm. veel meer. Maar dat ze zich gesteund voelen om hulp te zoeken en het gesprek aan te gaan. Maar ook dat onze samenleving zich traint hoe we dan reageren op slachtoffers. En inderdaad het gesprek open houden en gewoon vragen, wat heb je van mij nodig en hoe kan ik je helpen?
Helder. Maar voordat we de regels bespreken en zo, hè, en mensen trainen om zich te melden, politie klaarstomen. Ja, volgens mij moeten we ook nog eerst een gesprek hebben daarvoor met elkaar. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waarom zitten wij zomaar? Hè? Waarom zitten mannen ongevraagd aan deze aan vrouwen? Wat gaat daar mis? Mm-hmm. Heb het daar wel genoeg over, denk jij?
Nou nee, ik denk het niet. En gelukkig zijn er ook wel initiatieven, ook zoals Emancipator is bijvoorbeeld een stichting die ook echt zegt educate your sons. We moeten het hier over hebben al mm-hmm. vanaf hele jonge leeftijd, hoe we met elkaar omgaan. En ja, er bestaat ook een soort pyramid of rape, waarin je ziet dat het begint natuurlijk al bij opmerkingen die je maakt naar vrouwen. En het eindigt uiteindelijk in het ergste geval tot vrouwenmoord. Maar dat is echt al een laag daaronder die begint. Dus daar moeten we het veel meer over hebben. En dat is ook mijn hoop na deze week, dat nu in gang is gezet. En dat slachtoffers mm-hmm. zich gesteund voelen, dat de wet eindelijk wordt aangepast. Want dat is nog wel een ding. De urgentie lijkt gewoon heel vaak te missen. Ook in de politiek. Het wetvoorstel wordt hopelijk vanaf maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar de vorige minister zei bijvoorbeeld al van ja, dan kunnen we het gaan implementeren vanaf 2024. Nou, daar ontbreekt gewoon iedere vorm van urgentie. Ik bedoel, als het is aangenomen in de Kamer, dan moet het gewoon 1-2 maanden later, moet het gewoon in praktijk gebracht worden. En ja, die urgentie mm-hmm. die lijkt te missen. En ik hoop als we nu zo met elkaar het gesprek aan blijven gaan hierover, dat we zowel in de samenleving het gesprek aan gaan over consent, maar ook echt dus die wet aanpassen en heel snel implementeren. Want dat verdienen slachtoffers mm-hmm. onderhand wel.
Ja, hey, en nu we hebben we deze week, de bom is ongeveer gebarsten. Er zullen zich hopelijk meer slachtoffers gaan melden. Wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij nu op dit moment doen? Wat kunnen wij voor deze slachtoffers doen? En wat kunnen wij om ons heen? Wat kunnen wij doen eigenlijk?
Ja, nou sowieso natuurlijk voor iedereen die naar je toe komt kun je steunend zijn. Ik denk dat het ook heel goed is om allemaal het telefoonnummer van het Centrum Seksueel Geweld in je telefoon te hebben staan. Als je iemand daarmee kunt helpen of jezelf. 0800-0188 of centrumseksueelgeweld.nl. Heel belangrijk dat je weet waar je hulp kunt zoeken. En vanuit Amnesty voeren we ook echt al 2 jaar actie hiervoor. En kunnen mensen zich ook aansluiten bij onze beweging. We hebben op onze website ook al een ja-muur. Dat is waar mensen zich aan kunnen sluiten. Omdat ze ook zeggen, ik zeg ja tegen een betere verkrachtingswet. Het gaat om consent. Het gaat om ja zeggen en niet om nee en grenzen van vrouwen. Dus mensen kunnen op onze website kijken en in actie komen. Maar ook dus mensen helpen die naar je toe komen. Want het maakt veel los. Ik kan me voorstellen dat het ook aan de keukentafel een gesprek heeft opgeleverd afgelopen week.
Ja, en jullie, wat heeft dat bij jou aan de keukentafel voor gesprek opgeleverd? Hoe praat jij hier met je vrienden en familie over?
Ja, nou dit gesprek leeft bij mij aan de keukentafel al een paar jaar. Omdat ik me vanuit Amnesty natuurlijk hier al langer mee bezighoud. Maar ik vind het heel interessant dat je toch ook op een andere manier gaat kijken naar dus bijvoorbeeld scholing van je kinderen. Hoe leren ze hierover? Hebben we het inderdaad alleen maar over grenzen aangeven of ook over consent? Dus dat is inderdaad een gesprek dat hier al wat langer gevoerd wordt aan de keukentafel. Maar ik heb wel door mijn werk ook met slachtoffers die een verkrachting hebben meegemaakt. Die hebben een actiegroep met elkaar opgericht. En ik merkte wel, als we daarmee ook in de media kwamen, kreeg ik ook berichten van andere mensen die zeiden, ja, dit gaat toch ook over mij. Ik heb het nooit verteld. Ik heb er niet zo over gesproken. Maar ik realiseer me dat dit ook over mij gaat. En ja, de statistieken liegen niet. 1 op de 5 vrouwen maakt dit dit mee. En ook mannen en andere genders die dit meemaken. Ja, dat wordt al heel snel duidelijk. Dat zijn natuurlijk mensen van vlees en bloed. Dat zijn er heel veel, helaas zoveel. En veel meer dan natuurlijk in The Voice aan het woord kwamen. Maar ik hoop dat dit echt wat heeft opengebroken voor alle slachtoffers.
Ja. Ja, want als je zo naar die hele zaak van The Voice kijkt, eigenlijk de hele documentaire, je ziet eigenlijk van begin tot van kop tot staart hoe het kan ontstaan, hè? Hoe seksueel geweld kan ontstaan, of een machtsmisbruik kan ontstaan, hoe dat onder de pet wordt gehouden en eigenlijk de reactie daarop. Mm-hmm. Dus het is vrij exemplarisch voor heel veel gevallen, heel veel MeToo gevallen. Als jij hier naar die hele week kijkt en naar het hele verhaal van The Voice of Holland, waar gaat het mis? Waarvan denk jij, nou daar op dat punt, daar moet meteen op ingegrepen worden?
Ja, nou, ik vind het lastig om het specifiek voor The Voice te benoemen. Ik denk waar het misgaat is bij de veronderstellingen dat sommige mensen dit niet doen. Dat we echt een verkeerd beeld hebben van de daders in dit geval. Ja. Heel vaak wordt gedacht dat zal diegene nooit doen. Dat is niet waar. Het moet gewoon echt een systeem van veiligheid zijn en van controle en de mogelijkheid om daar open over te praten. Dus dat was vooral wat me opviel waar het misging. Ik denk dat dat iets is wat in de hele samenleving misgaat. Er zijn machtsstructuren, mensen zijn afhankelijk van in dit geval de mannen bij The Voice. En er is onvoldoende veiligheid aan hen geboden. En dat heeft zo ontzettend lang natuurlijk door kunnen gaan, omdat wat een aantal slachtoffers ook wel goed aangeven. Het was een soort machine waar je in zat, waar je eigenlijk niemand aan durfde te spreken hierover. Dus het wordt we moeten met een andere blik, denk ik, kijken naar wie dit doet. En er ook de veiligheid, hoe dan ook, bieden aan alle slachtoffers die dit overkomt.
Ja, precies. Ja. Hey, dus we hebben een verkeerd beeld van wie de daders zijn. Hè. Dat komt heel sterk naar voren de hele tijd. Ook er wordt ook wat veel wordt gedacht, is inderdaad de man in de bosjes, dus de boze evil guy. Maar het meeste misbruik vindt plaats thuis of op de werkvloer, of zoals we nu zien. Dus dat grijze gebied, daar gaat het volgens mij heel erg over in deze hele week. Dat grijze gebied moet veel meer besproken worden, want als we maar continu denken dat het die kwaaie man in de bosjes is of in gure steegjes, daar zit het probleem niet.
Nee, en ik denk ook dat we wel op moeten passen om het grijze gebied te noemen. Want dan lijkt het nog alsof het een discussiepunt is of er sprake was van iets verkeerds of niet. Ik denk dat het heel duidelijk moet zijn dat als er geen consent is voor seks, is het verkrachting. Dat is een misdrijf en dat is fout. Dus daar zit geen grijs gebied. Ik denk dat we onszelf meer moeten voorlichten over wat het inhoudt. En het is heel eng natuurlijk, hè, om te bedenken dat het iedereen kan zijn. Er is ook promotieonderzoek naar gedaan, dat we eigenlijk om onszelf ook te verdedigen aan victim blaming doen. Dus dat het makkelijker is om te denken, ja, maar ik was nooit meegegaan met diegene, of ik had me wel verzet. Dat is ook een beetje een mechanisme van ons allemaal om jezelf te beschermen tegen het idee dat het iedereen kan overkomen en het kan iedereen zijn. Mm-hmm. Dus dat zie je ook heel erg terug. Maar zolang we daar open gesprek over aangaan en juist kijken hoe we dit kunnen voorkomen door al heel vroeg het gesprek met kinderen binnen relaties ook te hebben over consent. Hoop je dat je natuurlijk dit wel voorkomt. En er zullen altijd, niet iedere verkrachting kun je voorkomen, maar hopelijk kunnen we wel door het gesprek aan te gaan laten merken dat het echt niet cool is als je zegt van, nou, we hebben heel veel alcohol gedronken en ik doe gewoon nu wat ik wil met je. Dat kan niet meer. En het wordt ook dus de hoogste tijd dat de Nederlandse wet dat ook uitdraagt. Van dit tolereren wij niet in Nederland. Maar we moeten zeker ook het gesprek met elkaar aan blijven gaan hierover.
Ja, en laatste vraag. Hoe gaan jullie als Amnesty, kunnen jullie druk zetten op onze regering? Hoe werkt dat?
Nou, vanuit Amnesty hebben we een groep van echt een paar honderd fantastische activisten die in het hele land bezig zijn om hier aandacht voor te vragen. Wij zullen dus ook de nieuwe minister, er is nu een nieuwe minister, die hopelijk hier heel voortvarend mee aan de slag gaat en die hopelijk ook na deze week ziet hoe urgent dit is. Dus die niet ermee komt dat we een nieuw wetsvoorstel pas een keer in 2024 gaan implementeren, maar snapt dat dit echt het jaar is van consent, dat het 2022 moet worden waarin veranderingen plaats gaan vinden. En daar gaan we alles aan doen vanuit Amnesty, want het is wat ons betreft ontoelaatbaar om dit nog langer uit te stellen.
Ja, nou ja, gelukkig is het een vrouw deze keer. Die over deze wet gaat.
Ik moet wel zeggen dat de vorige minister gelukkig heel goed heeft geluisterd naar de slachtoffers van seksueel geweld. En zijn eerdere wetsvoorstel daarop heeft aangepast. Dat noemde hij zelf ook een gamechanger om met hen te praten. Dus of het een man of een vrouw is bij een ministerie, ik hoop dat ze heel goed blijft luisteren naar de mensen waar het om gaat. En dat ook meeneemt in beleid en praktijk. Okay. Zij weet het allerbeste wat er anders moet en kan in Nederland.
Ja. Nou, en volgens mij is dat ook de algehele boodschap. We moeten gewoon veel meer luisteren naar de slachtoffers en naar wat hen is overkomen en wat het met ze doet en waarom het zo ongelooflijk moeilijk is om aangifte te doen of sowieso te melden. Mm-hmm. Ook in een bedrijf en ook in heel veel situaties is het gewoon echt, echt heel ingewikkeld. En ik denk dat wat mij betreft is dat de les van de afgelopen week. We moeten echt de vrouwen aan het woord laten. De slachtoffers aan het woord laten. En wij moeten naar hen luisteren. En daar alles voor in het werk stellen. Om die te helpen.
Zeker. Niet veroordelend zijn. Vragen welke hulp ze nodig hebben. En er gewoon met z'n allen voor zorgen. Ja. Dat we zo goed mogelijk systeem hebben om hen te helpen. En ook een wet die daarbij helpt.
Ja, nee, helemaal mee eens. Nou, Martine, heel erg bedankt voor dit gesprek. En morgen komt jullie stuk in de krant, in het AD te staan. Daar ga ik natuurlijk lezen en dat zal ik ook proberen te delen. En nou, ik hoop dat de wet er sneller doorheen gaat komen dan 2024. Want dat zijn we toch eigenlijk wel aan alle slachtoffers verplicht om daar iets meer vaart achter te zetten.
Nou, jij ook bedankt dat je zoveel aandacht vraagt voor dit onderwerp. Ik vind het ontzettend knap hoe jij je eigen ervaring en je professionaliteit mixt in dit onderwerp. En het is wel gewoon natuurlijk heel heftig om dit te combineren allemaal. Dat vind ik heel knap hoe jij dat doet. En ik merk het zelf ook met de actiegroep van vrouwen die een verkrachting hebben meegemaakt, waar ik mee werk. Daar had ik toevallig gisteravond een overleg mee gepland. Hoe bij iedereen natuurlijk de afgelopen week de adrenaline omhoog is geschoten als het hierover gaat. En ook hoe strijdvaardig zij ook zijn. Van dit is het moment, nu moeten we echt iets gaan veranderen in Nederland. Maar dat natuurlijk je ook je terugbrengt naar je eigen ervaringen. En dat het ook veel met je doet. Dus ik hoop ook dat jij en andere mensen die hun ervaringen hier mee delen ook op zichzelf passen en ook weer een beetje rust nemen. Maar het is ook heel mooi om te zien hoe strijdvaardig iedereen is. En,
nou, lief dat je dat zegt. Dat is ook zo. Ik merk het ook aan deze weken. Zodra het hierover gaat, dan ga je toch wel een beetje aan. Maar het is ook zwaar om hoofd te hebben. En je krijgt veel over je heen. Ik krijg ook veel in mijn DM en veel op social media wordt er veel gereageerd. Van links naar rechts hele mooie verhalen, maar ook rare reacties. En je zag er lekker uit op tv of wil je een keer met mij op date? Of ik snap wel dat mensen opgewonden van je raken. Best wel heftige dingen.
Yeah.
Tot aan hele mooie steunbetuigingen. Tot aan mensen die heel erg pushen om aangifte te gaan doen. Dat vind ik allemaal best wel ingewikkeld. Want dan daar zijn natuurlijk ook gewoon redenen voor waarom vrouwen geen aangifte doen.
Mm-hmm. En die aangifte, ja, dat is ook je goed recht, hè?
Dat is ook mijn recht, ja.
Dat is absoluut je recht om daarin te doen wat goed voelt voor jou.
Ja, dus het is echt wel een soort, ook al, ik kan me heel goed voorstellen dat die vrouwen in die actiegroep heel graag willen vechten, maar het is ook uitputtend. Dus ik snap ja, dat je na een week moet je wel eventjes pas op de plaats en even een weekendje geen heftige verhalen en even wegblijven van dit
van deze. Ja. Maar nogmaals, wel echt heel knap. En laten we wel hopen dat het gesprek in ieder geval niet eindigt na deze week, maar vooral verder gaat en dat veel mensen zich gesteund voelen.
Ja, dat hoop ik ook. Dan doen we het toch nog ergens voor.
Hè? Zeker, ja.
Nou, fijn. Mocht ik nog ergens kunnen helpen, dan hoor ik het natuurlijk graag.
Dankjewel.
Hey, bedankt hè.
Dankjewel.
Wil jij meer van mij horen en lezen? Ga dan naar ad.nl/zijzegt en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten, hey, wacht eens even. Dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfase al enthousiast zijn.
Toen ik het uiteindelijk gekocht heb, toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had van nu moet ik ook verdorie laten zien dat het werkt.
In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven.
2 jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen.
Ga mee op ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene sleutel tot succes. Sleutel tot succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot succes nu in je favoriete podcast-app.
Maxima, hij is Willem-Alexander, prins of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
huh? Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.